Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat u hier in de kerk bent en dat u thuis meekijkt en meeluistert met deze dienst. In deze dienst zal dominee Roelofsen uit Nieuw-Loosdrecht voorgaan. In de dienst worden de liederen gezongen door twee gemeenteleden. Hier in de kerk zingen we mee in stilte van ons hart. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. De collecten van vandaag zijn bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in de gemeente, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We bevelen deze collecten van harte bij u aan. Uw voorbeden en meeleven wordt gevraagd voor de volgende zieken. Ernstig ziek thuis is mevrouw Flora van Doorn van Schenkhof uit Oranjestraat. De heer Ralf van der Pol uit Kesteren mocht weer thuiskomen naar een operatieve ingreep die naar tevredenheid is verlopen. Hij heeft thuis nog een weg van herstel te gaan. Mevrouw Lansing Roest uit Inge is ernstig ziek. Aanstaande maandag zal zij worden opgenomen in ziekenhuis Rivierenland voor een operatie. Vanochtend bereikte ons het bericht dat Heidi Buis vannacht met een hersenbloeding in het ziekenhuis is opgenomen. Leeft u met deze zieke en ook met de andere zieken thuis mee in uw voorbeden en bijvoorbeeld door het sturen van een kaartje. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Ralf, Marja en Jabes van der Pol uit Kesteren. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 145, vers 1. O mijn God, gij alle vorsten Heer. En ook vers 2. Ik zal, o Heer, dien ik mij koning noem. De kerkenraad wens u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. De kerk, de gemeente als een bruid. Dat is een beeldspraak die je regelmatig in de Bijbel tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan die gelijkenis met die wijze en die dwaze meisjes. Zij wachten tot de bruidegom eraan komt om dan feest te vieren omdat er een bruid is. Dat een groot feest is. Dan gaat het over de gemeente als een bruid. En die bruidegom, dat is dan Jezus Christus. Overigens zit dat hele van die relatie ook in het woord kerk. Het komt van curiake. Dat is betekent wat van de Heer is. En daarbij mag je dus denken aan die wonderlijke eenheid die er is tussen een man en een vrouw. Nou, mijn vraag aan u vanmorgen is, denkt u wel eens op die manier over uw gemeente, over de kerk, als de bruid waar Jezus Christus naar verlangt. Het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen gaat over de bruidegom, over Jezus Christus. Jezus Christus die als koning regeert. Dat is Psalm 72, de versen 1 en 2. Dus laten we zingen Psalm 72, vers 1 en 2. Nadat wij geluisterd hebben naar de wet van onze God, zingen we met elkaar Psalm 130, de versen 1 en 2. Dus Psalm 130, vers 1 en 2 als een lied van schuldbelijdenis en ook van genade, nadat we geluisterd hebben naar de wet van God. Ik lees u vanmorgen die wet van God uit Efeze 5, waar het gaat over wandelen als kinderen van het licht. De apostel Paulus schrijft door de Heilige Geest in Efeze 5, wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offergave, een slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Veel meer pas dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel dan als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproef wat de Heere wel behagelijk is. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de geest. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere God, trouwe en barmhartige Vader in Jezus Christus. Uit diepte van ellende. Zo zongen we dat net. Uit de bodem, uit de diepte, uit de duisternis. Zo komen wij tot u. En zo voelt het vanmorgen ook nog wel wat meer dan anders. Want Heer, we zijn als kerk toch ook wel een beetje lam geslagen door die coronacrisis. We zijn hier maar met enkelingen en de rest van ons is thuis. Kijk mee, luistert mee. En het is mooi dat het kan. Daar zijn we u dankbaar voor. Tegelijkertijd doet het ook wel pijn. Heere God, wij willen u vragen of u al dat soort gedachten en gevoelens een plaats wil geven in deze dienst. Maar vooral ook of u het niet in de weg wil laten staan om tot u te komen. Om straks met hoop en moed in ons hart verder te gaan. Omdat wij mogen leven met u, mogen wandelen met u. Heere God, waar of wanneer wij deze dienst ook meemaken, we mogen weten dat u erbij bent. Met uw woord en met uw Heilige Geest. Dat u ons ziet, dat u ons zingen hoort, of dat nu met onze mond is of met ons hart. Dat u weet wat er in dat hart leeft aan gedachten, aan zorgen, aan vragen, aan blijdschap en aan vreugde, aan dankbaarheid. Heer, u kent ons. Daarvoor willen we u loven en prijzen. Heer, want u verdient al die lof en al die eer. Daar maken de omstandigheden geen enkel verschil in. Het zou ons misschien juist nog wel meer moeten laten lofzingen. Omdat deze maanden toch ook wel duidelijker aan de orde komt wat het betekent. Om niet alleen door het leven te mogen gaan, maar met u. Als een vader in de hemel. In wiens hand we geborgen zijn. Heere God, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel dat u er zelf bent. Dank u wel dat u onze zonden wil vergeven. En het goed wil maken tussen u en ons. Dank u wel dat we een Bijbel hebben in onze eigen taal. Waar we uit kunnen lezen. Dank u wel dat er liederen zijn om te zingen uit de schat van de kerk. Dank u wel dat u een organist geeft en zangers. En geef dat alles wat hier vanmorgen gebeurt in uw naam, dat het tot eer mag zijn van u. Tot opbouw van ons geloof. En tot ondersteuning van die ontmoeting tussen u en ons. Heere God, wij willen u vragen of u met uw Heilige Geest ook in het bijzonder wil werken als we zometeen uit die Bijbel gaan lezen. Als we lezen over zo'n psalm van lang geleden en een gedeelte uit het boek Openbaring en als het dan gaat over zo'n bruiloft, neem ons daar dan in gedachten mee naartoe. Zo'n bruiloft in zo'n paleis, zo'n bruiloft in de hemel, waar uw Zoon Jezus Christus en wij als gemeente elkaar ontmoeten. Eindelijk. Heere God, geef dat die woorden voor ons een bemoediging mogen zijn. En ook een eikpunt van hoe wij als gemeente met elkaar mogen omgaan. Heer, doe dat met uw Heilige Geest. Wees bij de kindernevendienst. Wees bij de crash, bij alles wat ook rondom deze dienst gebeurt. Heere God, dat alles dat bidden wij u. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ik wil een tweetal gedeeltes met u gaan lezen. Psalm 45 en Openbaring 19. Ik zal u vertellen hoe ik aan deze tekstkeuze kom. Het valt als predikant wel op dat die maanden dat we als kerken toch met elkaar op zoek zijn van hoe kun je diensten houden, hoe kun je toch gemeente zijn in deze tijden. Dat is best wel een zoektocht. En dan is het gevaar toch ook wel dat je een beetje tegenover elkaar komt te staan. Net zoals dat in de samenleving in bredere zin ook gebeurt. Hè. Er is een hele hoop ruis, een hele hoop onrust. Je merkt het ook wel in hoe mensen met elkaar spreken of zo. Het zijn verwijten, er is onbegrip. En in de gedeeltes die we vanmorgen met elkaar gaan lezen, gaat het juist over die andere kant. Over hoe je ook naar je broeders, je zusters in de gemeente, eigenlijk hoe je naar de kerk als geheel mag kijken. Namelijk als een bruid waar Jezus Christus ontzettend naar verlangt. En dat helpt misschien ook om als er dingen zijn tussen jou en je broeder of zuster, dat je je ergert aan bepaalde zaken, dat je dat toch klein kan houden en het voornaamste voorop kan zetten. We gaan eerst lezen Psalm 45 en dan gaan we naar zo'n oosterspaleis waar een bruiloft plaatsvindt. Psalm 45 en dan alle versen. Woorden van God. Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op de lelies. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. God uw zwaard aan uw heup, o held. Het zwaard van uw majesteit in uw glorie. Rijd voorspoedig uit in uw glorie. Op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezel. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel. Wanneer u uit de ivoren paleizen komt, waar men u verblijdt. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand, in het fijne goud van Ophir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Omdat hij uw Heer is. Buig u voor hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk. De rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk een en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij u gebracht. Ze worden geleid in grote blijdschap en vreugde. Zij gaan het paleis van de koning binnen. Uw zonen zullen de plaats van uw vaderen innemen. U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. Ik zal uw naam in herinnering roepen, bij alle generaties. Daarom zullen de volken u loven, voor eeuwig en altijd. Dat is over de eerste lezing. Tweede lezing is Openbaring 19, dan de versen 1 tot en met 9. Dus Openbaring 19, vers 1 tot en met 9. Deze psalm, we zingen hem niet heel vaak in de kerk. Die gaat over Christus en over zijn bruid, de gemeente. Dat zie je vooral in het ene vers waar dan opeens zo tussen neus en lippen door wordt gezegd. De Heer uw God heeft u gekroond, o God. Met macht en majesteit. Dan zie je die koning Die wordt tegelijkertijd iets geschonken namens God, maar is zelf ook God. Nou ja, dan kan het maar over één iemand gaan, namelijk Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, je vindt het op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament terug. Bijvoorbeeld in Hebreeën, in hoofdstuk 1, dan zul je zien dat die psalm terugkomt. En er wordt ook op gezinspeeld in Openbaring 19, de koninklijke bruiloft aan het einde van de tijden. En dan staat er tegenover die bruid, de kerk, staat de grote hoer. Die, de hoer van Babylon is dat dan, die juist het tegenovergestelde is. En alles belichaamt wat zondig is en slecht. Johannes die ziet door de Heilige Geest deze dingen. Hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer: Halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich neer en baden God, die op de troon zit, en zeiden: Amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al zijn dienstknechten, en die hem vrezen, kleine en grote. En ik hoorde zoiets als het geluid van een grote menigte, en als een gedruis van vele wateren, en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. Tot zover. Laten we nu diezelfde psalm ook gaan zingen. Psalm 45, vers 1 en 5, een couplet over de bruidegom. En dan het tweede couplet, dat gaat over de bruid. Dus Psalm 45, 1 en 5. Na de verkondiging zingen we met elkaar uit Weerklank lied 230, de verzen 1 en 4. De ware kerk des Heren. Dus Weerklank 230, 1 en 4 zonder een verdere aankondiging na de preek. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Fata Morgana is een van de oudste en bekendste attracties van de Efteling. Misschien bent u er voor de corona wel eens geweest met uw kinderen, met uw kleinkinderen. Als u niet geweest bent, ja, het is een soort boottochtje. Een bootje, dat neemt je mee naar een oude stad uit de tijd van de sprookjes van 1001 nacht. Via een drukke handelshaven kom je in de voorhof van een groot, oud, oosters paleis. Er staan komen en gaan van mensen, want het is feest. Achter de ramen zie je hoe de vrouwen van de koning zich gereed maken. En eenmaal in de troonzaal aanbeland, ontmoet je gasten uit alle windstreken van het Rijk. Ze vieren feest. Ze doen zich te goed aan de meest exotische gerechten, omringd door pracht en praal. Het is allemaal goud wat er blinkt. Kosten nog moeite zijn gespaard om van deze dag iets bijzonders te maken. Iedereen moet namelijk weten deze vorst rijkdom en voorspoed brengt. Maar gemeente, als je Psalm 45 leest, dan moet je aan zo'nzelfde tafereel als Fata Morgana denken. Het paleis wordt weliswaar bewoond door Joden en niet door moslims, maar voor de rest klopt het plaatje helemaal. Zo ging dat ook in de tijd van die oud-testamentische koningen. Ze omringden zich door pracht en praal en hielden uitbundige feesten. Ook die twee bekendste koningen, David en Salomo, vormden daarop echt geen uitzondering. Niet dat de dichter daar nou heel veel woorden in die psalm aan wijdt. Het gaat wel over ivoor en over aloë en kaneel en dat soort dingen. Maar hij kijkt toch liever net achter al dat soort uitspattingen. Maar zelfs voor hem is deze dag een dag om nooit te vergeten. Want op deze dag verbindt zijn koning zich met de dochter van een andere vorst, ja, door met haar te trouwen. Het is diplomatie. Zij is niet de eerste of de enige vrouw van die koning. Dat kun je tussen de regels van de psalm ook wel opmaken. Maar zij is uitverkoren om de nieuwe koningin te worden. en zij krijgt de ereplaats aan zijn rechterzijde. Het lied begint met een lofrede op de koning. De dichter is namelijk in het dienst van zijn hof. Met veel omhaal van woorden tekent hij zijn vorst als een wijs en een rechtvaardig man. Hij is edel en knap, zegt hij. Een van de mooiste mensen op de aarde. En die uiterlijke schoonheid, dat is een afspiegeling van zijn karakter. Ja, zo dacht men daarover in die dagen. Je innerlijke schoonheid is ook aan je buitenkant te zien. Dus als je knap bent, dan moet het van binnen ook wel goed zitten. Dat was het idee. Daar kun je wel wat vraagtekens bij zetten, maar dat was wel de gedachtegang en dat zit ook in dit lied. Voor de dichter is die uiterlijke schoonheid van de koning vooral een spiegel van wat in hem is. Maar het gaat hem om zijn persoonlijkheid. Want die persoonlijkheid is dat wat die koning anders maakt dan al die andere vorsten die hij ook kent. Deze koning is mild en geduldig, vriendelijk en genadig. Maar deze koning is ook bereid om hard in te grijpen bij onrecht. Dan rijdt hij erop uit aan het hoofd van zijn leger om korte metten te maken met de vijanden van zijn volk. En gemeente, dat is hoe de Joden in die tijd de Messias voor zich zien. Die Messias was in hun gedachten iemand in de lijn van koning David. Maar dan nog dapperder, nog wijzer dan die vader des vaderlands. Want onder de heerschappij van de Messias zal het nog mooier worden dan dat het was ten tijde van die koning, die man naar Gods hart. Want onder de Messias zal het niet tot oorlog, maar tot echte vrede komen. En door die shalom zal het land bloeien als nooit tevoren. Er zal geen vijand zich meer tegen Israël verheffen en dan is het leven goed. Het is zijn optreden, zijn manier van doen die deze koning tot de gezalfde van de Heer maakt. Dat is wat de dichter zegt. Zijn oprechtheid maakt hem tot een geschikte bemiddelaar tussen God en het volk. En dat is in de ogen van de Joden toch wel het meest belangrijke kenmerk van een Messiaanse koning. Hij is een bemiddelaar. Hij heeft een bijzondere band met God en hij schept door zijn optreden de randvoorwaarden, zodat de zegen van God neer kan dalen op zijn volk. In het tweede couplet richt de psalmdichter zich tot de koningin. Voordat hij begint over de eer die haar ten deel valt met deze koning als bruidegom, spreekt hij haar bemoedigend toe. Het was misschien een beetje gek om dat zo weer te bedenken. Op een bruiloft, waarom moet je de bruid bemoedigend toespreken? Nou, je moet weten dat een huwelijk voor een bruid als deze niet alleen maar rozengeur en maneschijn is, maar zo'n bruiloft betekent voor haar ook een definitieve breuk met haar land en met haar familie. Beide, zowel haar land als haar familie, zal ze na dit huwelijk hoogstwaarschijnlijk niet meer zien. Alleen de dienstmeisjes in haar gevolg die herinneren haar nog aan haar verleden. Daarom spreekt die dichter haar bemoedigend toe en raadt hij haar aan om dat alles te vergeten. Haar familie, haar land, haar afkomst en helemaal te gaan voor die man. Want deze man, die koning, kan haar meer geven dan ze ooit van haar ouders heeft kunnen ontvangen. Ze zal in aanzien staan en gehuld in de mooiste gewaden de vertegenwoordigers van het volk ontvangen. Ze zullen met haar mooie woorden en met hun dure geschenken proberen haar voor zich te winnen. En haar nakomelingen, zo zegt de dichter, ja, die zullen opgenomen worden in de koninklijke annalen. Daarover zal nog lang gesproken worden. Want zij zullen in de naam van de vorst als prinsen regeren, ieder over een deel van zijn rijk. Ja, een sprookjeshuwelijk. Dat is het voor deze psalmdichter. Misschien is het niet helemaal waar wij tegenwoordig op zoek naar zijn in een relatie. Maar hier droomden ze vroeger van. Een prins op het witte paard die jou als meisje meeneemt naar zijn wereld vol rijkdom en wilde. is de basis van veel sprookjes. Veel films ook wel. Maar je vraagt je alleen wel af wat je hier nou als gelovige mee moet. Kijk, het is een bijzonder stukje geschiedenis van het volk Israël. En een beeld van lang vervlogen tijden. Wat moet je hier nou als gemeente toch in hemelsnaam mee? Wij kijken toch heel anders tegen de Messias aan. Er zitten zelfs details in deze psalm waar je met de hand op de Bijbel toch wel je vraagtekens bij kunt zetten. Want een harem, zo'n hele reeks aan vrouwen, dat is nou niet helemaal hoe God het bedoeld heeft tussen man en vrouw. Iedere vrouw met één man, daar komt alleen maar ellende van. Dat zie je bijvoorbeeld in het leven van koning Salomo. Al die vrouwen die hij heeft, die zetten hem juist op het spoor van de afgoden. Hetzelfde geldt overigens voor die uitbundige rijkdom en wilde. Voor je het weet, gaat het je leven beheersen. Kijk, God is niet tegen overvloed. Sterker nog, hij is degene die je die overvloed wil schenken. Maar hij wil wel dat je daarmee iets goeds doet. Het is een gave. En daarmee ook een verantwoordelijkheid. Het is geen doel, maar een middel. En dan verkwis je toch niet aan zo'n exorbitant feest. Meent u, begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Hadden ze deze psalm niet voor een andere in kunnen gaan? Ze zullen toch in die tijd wel meer liederen hebben gezongen in de tempel dan die 150 die we in de Bijbel hebben. Waren daar dan geen liederen tussen die wat minder aards en een meer geestelijk karakter hadden? En toch, gemeente, heeft deze psalm een prominente plaats gekregen in het denken van de eerste christen. Zij zien in deze vorst uit psalm 45 met zijn pracht en praal ook iets van de Messias. Net zoals de generaties voor hen. Want die eerste christenen, dat vergeten we vaak, dat waren Joden. Joden die tot bekering waren gekomen. Ze kenden deze psalm. Psalm 2 en psalm 110, dat waren voor hen geliefde liederen. Want die liederen, die gingen over Jezus Christus. Ja, ook in het moderne Jodendom wordt deze psalm nog met zekere regelmaat gelezen in de synagoge. Niet omdat daar nu eenmaal een rooster is en ieder bijbelgedeelte een aantal keer per jaar aan de beurt komt. Omdat ze ook binnen het moderne Jodendom in deze psalm de contouren van de Messias zien, die door die profeten is beloofd. Als ze dit lied zingen, dan denken ze aan die Messias die in hun beleving nog moet komen. En dat is niet meer zo'n koning in de lijn van David en een paleis in Jeruzalem of zo. Kijk, wat deze psalm anders maakt dan de zoveelste lofreden en een schets van lang vervlogen tijden, zijn die versen 7 en 8. Of die er al vanaf het begin in zaten, of dat die er later door een leviet in de tempel aan toe zijn gevoegd, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het geeft wel duidelijk een spits aan dit lied. De Heilige Geest wil dat we deze psalm, dat we daarbij wel meer dan alleen zo'n koninklijke bruiloft denken. Het is niet alleen Fata Morgana, of een verhaal uit de sprookjes van 1001 Nacht of zo. Dit lied gaat over dat moment dat de Messias zijn bruid komt halen en in zijn paleis ontvangt. Vandaar ook dat eerst alle aandacht uitgaat naar de koning. De Messias is de enige die waardig is om alle macht te ontvangen. En daarom vertrouwt God alleen hem de heerschappij over de aarde toe. Deze koning is heel anders dan de andere vorst. Hij is geen potentaat, geen dictator. Hij is niet gevoelig voor verleiding van rijkdom en van macht. Hij zet zichzelf niet in het middelpunt. Er is zelfs geen haar op zijn hoofd die eraan denkt dat alles zou kunnen draaien om hem. Hij is oprecht en dienstbaar. En door die karaktertrekken is hij een zegen voor heel de aarde. En ja, gemeente, als je dat dan zo leest, dan kan het uiteraard in deze psalm over één iemand gaan. En dat is onze Heere Jezus Christus. Hij is als enige waardig om alle macht te ontvangen. Hij heeft het vertrouwen van zijn Vader. Niet alleen omdat hij door zijn afkomst nu eenmaal de Zoon van God is. Nee, als je nou in het Nieuwe Testament gaat lezen wat die apostelen schrijven, en Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, nee, die worden er niet moe van om te blijven benadrukken dat Jezus die macht waardig is vanwege zijn manier van optreden. Vanwege hoe hij handelt, hoe hij is. Jezus heeft namelijk zijn leven gegeven voor de mensheid. Zich tot aan zijn laatste ademtocht sterk gemaakt voor het goddelijke recht. Hij heeft de wil van zijn vader gedaan. Ook al kostte hem dat alles. En daarom is die scepter bij hem in de juiste en de goede handen. Want hij is mild en geduldig, genadig en rechtvaardig. En omdat Jezus Christus rechtvaardig is, is hij ook bereid om te oordelen. Om hard in te grijpen bij onrecht. Want Jezus Christus staat het niet toe dat zijn volk in de greep blijft van de kwade machten. Van de hoer van Babylon, zoals dat in Openbaring 19 wordt genoemd. Jezus maakt korte metten met de dood, de duivel en zijn handlangers. Ja, hoe? Door zijn leven te geven aan het kruis. Ook dat is Christus. Misschien niet helemaal de Christus waar wij vaak aan denken. Maar dat met dat goddelijke recht is net zo goed het evangelie als dat over genade en vergeving. De Heer laat kwaad niet ongestraft. En dat klinkt als muziek in de oren voor iedereen die slachtoffer is van zonde en van onrecht. Kijk, je moet wel zeggen dat deel van het lied voor het grootste gedeelte nog wel toekomstmuziek is. Dat laatste oordeel, waarbij Jezus uitrijdt aan het hoofd van de hemelse legermachten, dat moet nog gebeuren. Daarover lees je overigens ook in Openbaar. Maar dan rijdt hij ook uit om al het kwaad op deze aarde weg te varen. En dat is waar die menigte in Openbaring 19 over zingt. Ze zingen over zijn overwinning, die dan echt definitief is. De grote hoer die met haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, is verslagen. Ze is niet meer. Haar rook stijgt op. Maar die hoer die is in alles de tegenpol van de bruid. De personificatie van alles wat in deze wereld mis is. Door verleiding en zonde. Maar ze is verslagen. En daarom kan er nu eindelijk feest gevierd worden. Nu haalt Christus zijn bruid thuis uit de wereld, zodat zij aan zijn zijde plaats kan nemen en ze voor eeuwig en altijd bij elkaar zijn. Het zal ook geen verrassing zijn, al is het alleen maar omdat ik het al een paar keer heb laten vallen, dat die bruid in Psalm 45 en in Openbaring 19, ja, dat de gemeenschap van gelovigen is. De gemeenschap van gelovigen van alle tijden en plaatsen. Je mag het zelfs zo zeggen. Wij zijn die bruid, met al die andere gelovigen die ons zijn voorgegaan. En wij, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn, horen daar dus ook bij. Wij zijn de bruid van Jezus Christus. Meent, ik vind dat best een treffend beeld. Het plaatje klopt gewoon als je er goed over nadenkt. Aan de ene kant doet dat beeld van zo'n bruid, die vanuit de wereld naar dat koninklijk paleis komt, helemaal recht aan hoe gebrekkig wij als kerk soms kunnen zijn. Wij horen niet van nature bij God, maar komen van een plaats waar de afgoden gediend worden en zonde tastbaar aanwezig is. Sterker nog, dat is ons eigen verleden. En nog altijd zijn we daar niet helemaal vrij van. Wij hebben als christenen vaak, net zoals die jonge bruid dat lied, ja, de nodige moeite om het hier en nu los te laten. We zitten met onze gedachten en met onze harten nog zo vast aan al het moois wat deze wereld te bieden heeft. En daarom ook die oproep van de psalmdichter aan ons om alles los te laten. En ons helemaal te richten op hem, op de bruidegom. Want Jezus Christus kan ons toch zoveel meer geven dan de wereld waarin we nu leven. En dat is niet in de laatste plaats. Zijn onvoorwaardelijke liefde. De liefde die de wereld je niet kan geven. Jezus koestert ons. Als een bruid. Ook al zijn we soms zondig en beperkt. Ook al gaat er nog zoveel mis. Binnen het geheel van die kerk. Ook al zijn we soms nog zo zondig, zo lauw, zo verdeeld, zo druk met elkaar en ons eigen gelijk. Jezus wil niemand anders. Dan ons. Jezus Christus kijkt anders naar de kerk dan wij dat vaak doen. Kijk, wat er mis is aan de kerk, dat doet hem pijn. En tegelijkertijd heeft hij alles ervoor over om ons de zijne te maken. Je mag dus echt zeggen dat wij met al ons gebrek de bruid zijn naar wie zijn hart uitgaat. En met wie hij die eeuwigheid op de nieuwe aarde wil delen. En hij belooft dat hij ons mooi zal maken. Mooier dan dat we van onszelf zijn en ooit zijn geweest. Hij belooft ons dat we straks mogen delen in zijn heerlijkheid. De mooiste gewaden mogen dragen, om het met de psalmdichter te zeggen. Het is goed om vanuit dat oogpunt eens twee van die details te doordenken. Behalve dat dan met die harem, daar gaat de vergelijking wank, maar bijvoorbeeld dat met dat gewaad. Het gewaad van goudborduursel. Ja, is dat niet een prachtig beeld voor het nieuwe leven wat je als gelovige mag ontvangen? Van Christus. De mantel die in plaats is gekomen van die oude die zo bevlekt kan zijn door zonde en schuld. Het is het kleed waarin wij voor God onze koning mogen verschijnen. En als we in dat gewaad verschijnen, zien we er opeens heel anders uit. In Openbaring 19 staat zelfs dat in die mantel al het goede wat door de kerk van de eeuwen is gedaan, is verweven. Misschien heb je wel eens zo'n oude koningsmantel gezien in een museum. Dan bedoel ik echt een oude, want de huidige koningsmantels, dat zijn vooral dingen met zo'n hermelijntje en een koninklijke kleur. Maar van die middeleeuwse koningsgewaden, daar zat vaak de geschiedenis van die koning in verweven. Er was daar ingeborduurd. In mooie kleuren of met gouddraad. Nou, dat is een beetje het beeld wat je daarmee moet hebben. Daarin gaat die bruid van Jezus Christus gekleed. In al het moois wat er door de kerk van de eeuwen is gedaan. En heb je nog dat andere detail? Dat met die zonen die uit deze bruid voort zullen komen? Ja, is dat niet een prachtige beeldspraak voor dat wat de kerk dus ook voortbrengt? Namelijk mensen van Jezus, waar anderen maar niet over uitgesproken raken. Zij zullen, zo belooft God, in zijn naam een deel van het koninkrijk regeren. Die nakomelingen, dat zijn dus de christenen. De gelovigen die trouw zijn gebleven tot het einde. Die met hun liefde en hun dienstbetoon anderen hebben laten delen in de zegen van de Heer. Gemeente, kijkt u wel eens op die manier naar de kerk. Kijkt u ook wel eens ernaar zoals Jezus Christus dat doet. Wij zijn als bruid niet perfect. Maar wel degene die het voor hem allemaal waard is. Jezus Christus heeft de kerk lief. En zouden wij dan niet een beetje meer genegenheid voor haar op moeten brengen? We mopperen soms over alles wat er misgaat. Dat gelovige mensen elkaar aan kunnen doen. En dan moeten we ook niet wegstoppen. Maar eerlijk over zijn. Maar laten we ook onderscheid maken tussen de mensen en de kerk. Laten we de gemeente hoog houden. Omdat Jezus Christus dat ook doet. Hij houdt van ons als geheel, als gemeente. Niet als een losse groep individuen die toevallig op zondag bij elkaar komt of zo. Hij houdt van ons als waren wij één persoon. Samen zijn wij zijn bruid. Als gelovigen van alle tijden en plaatsen. Als mensen van Jezus Christus die aan hem zijn toegewijd. Gemeente, dat is de ware kerk des Heer. Aan hem gewijd. Laten we dat zien. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel. Wij willen u danken voor uw liefde. De liefde die er is in uw Zoon Jezus Christus voor ons als kerk. Als kerk wereldwijd, als protestantse kerk in Nederland, als hervormde gemeente hier in Ochten. U heeft ons hoogstaan. En uw Zoon verlangt naar ons. Heer, dank u wel dat we mogen weten van hoeveel hij voor ons heeft overgehad. Maar ook dat het er eens toe zal komen dat daar dan die bruiloft is. Dat we als uw kerk eindelijk en voor eeuwig met uw Zoon mogen zijn. Op die nieuwe aarde, zijn koninkrijk. Heere God, het waren grote dingen waarover u ons vanmorgen vertelt. En wilt u ons geven dat we het met ons mee mogen nemen in ons hart, en er ook uit mogen leven. Dat we gedragen mogen worden door die liefde, en dat we ook met dankbaarheid verder mogen gaan. Heer, laat dat beeld van die bruidegom en die bruid ook denken over u en ons als individuele gelovigen stempelen. Dat we mogen weten dat als u zo naar de kerk als geheel kijkt, dat u op die manier ook zo naar ons verlangt. Heer God, doordring ons van die liefde. En geef ons alles wat nodig is om daar antwoord op te geven. In de gang van iedere dag. Dat we ook leven als die bruid. Ondanks onze zonde en tekort. Heer, maak ons mooi. Help ons te strijden met verleidingen. En juist in deze tijd bidden we u ook. Heer, houd ons in deze coronatijd als uw gemeente bij elkaar. Geef de Satan geen kans om ons uit elkaar te slaan. Ons verdeeld te maken. Maar maak ons één rondom uw woord. Heere God, we danken u voor deze dienst van vanmorgen. Dat er een dienst was. Dat we uw stem mochten verstaan. En dat die regelmaat van de diensten op zondag, dat die gewoon blijft bestaan. Lockdown of niet. Heer, wij bidden u voor de zieken in ons midden. Heer, we danken u dat de heer van de Pol weer thuis mocht komen na een operatie. Dat die operatie goed is verlopen. En wilt u ook geven een voorspoedig herstel? We bidden u voor mevrouw Van Doorn van Schenkhof. Wilt u bij haar zijn in haar ziekte? We bidden u ook voor mevrouw Lansing Roest, die geopereerd zal worden aanstaande maandag. Wilt u die operatie laten slagen? We bidden u ook voor Heidi Buis, die vannacht zo plotseling is opgenomen in het ziekenhuis. Heere God, wilt u geven dat het goed te behandelen is en dat er geen blijvende gevolgen zullen zijn. Heer, wilt u zo al deze mensen, deze broeders en zusters, hun gezinnen, hun families, omringen met uw liefde en uw bescherming. Ga uw weg met hen en verhoor onze gebeden om genezing, herstel, kracht, moed en hoop. Houd hem vast. En wij bidden u voor onze overheid, voor alle hulpverleners en artsen en verpleegkundigen die in deze tijd ontzettend druk hebben, veel voor hun kiezen krijgen aan leed en ellende. Wilt u hen de wijsheid geven om juiste beslissingen te nemen? Wilt u hen helpen om moed te houden, om lief te hebben, om de kracht te krijgen totdat dat virus voorbij is? Heer, we bidden nu voor Israël. We mochten twee gedeeltes lezen die we toch via dat volk hebben ontvangen. Waar u doorheen heeft willen werken. Het volk dat nog steeds die Psalm 45 zingt en hoopt op de Messias. Wilt u hen laten zien dat uw Zoon het antwoord is op al hun gebeden. En dat hij shalom zal maken. Wees bij de Messias belijdende Joden. Heer, wilt u bij hen zijn als ze het ongelooflijk moeilijk hebben, juist daar in dat land, het beloofde land, als ze tegenwerking ervaren. Je houdt hen vast en houdt hen dicht bij u. Heere God, zo hebben we u veel te bidden. Maar we mogen vanmorgen van hierheen gaan toch vooral met dank in ons hart. Want uw evangelie heeft geklonken. En u zegt dat uw Zoon naar ons verlangt. Wie we ook zijn en hoe ons leven ook is geweest. Heer, u bent goed. U bent trouw. U bent rechtvaardig. U bent een God van genade en van vergeving. Een God van recht en van gerechtigheid. Mild en geduldig. En daarom zij u alle lof tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de inzameling van de gaven. Voor ons hier in de kerk is dat de uitgang. Maar voor u thuis, dat mag u op dit moment overgeven. Ik weet eigenlijk, ik vergeet de vraag of er een linkje of een QR-code of zo voor is. Maar daar is al ongetwijfeld een prachtige oplossing voor zijn bedacht. Het is gewoon nodig ook om de kerkdiensten in stand te houden. En ook het diaconale werk voor te kunnen zetten. Collecten zijn vandaag bestemd voor het werk onder de ouderen en de alleenstaanden in de gemeente. Voor het werk van de kerkrentmeesters en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En daarna, dan zingen we dat lied over hoe we als gemeente een eenheid mogen zijn. Als bruid van Jezus Christus, samen in de naam van Jezus. Dat is weerklank 242, de versen 1 en 2. Dus weerklank 242, 1 en 2. Jezus Christus verlangt naar ons. Dat is het evangelie, naar ons als gemeente en naar ons als gelovigen. En daarom mogen we van hierheen gaan als gezegende mensen. Hef dan uw hart omhoog tot God die in de hemel is en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.